Vrijdag komt het nieuwe album van Taylor Swift uit.
Ja, wij kunnen niet wachten. Vrijdagochtend zitten wij klaar en geven je in Taylor's Era meteen een eerste recensie.
Is dit album alle hype waard? Wat zijn onze favoriete nummers en waar staat het in haar oeuvre?
Zorg dat je klaar zit voor het nieuwe album en voor Taylor's Era.
Luister vrijdag naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
See you there.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dag lieve slopertjes van me, haal je sloopkogel maar uit het vet, poets hem op tot hij mooi shined. Want na deze aflevering zul je extra gemotiveerd zijn om het patriarchaat kapot te maken. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 96b. Het deel van deze aflevering waarin we bespreken wat er afgelopen week helemaal toppie ging op feministisch vlak, de Damn Honey Yes. En wat er voorbij kwam waar we boos, verdrietig, sad, noem het maar op van werden, dat is de Damn Honey No. En in deel A van deze aflevering spraken we met jurist Raja Azarwal over het recht. En dan vooral in combinatie met gender. Mocht je dit nog niet geluisterd hebben, wat doe je hier? Ga het luisteren, nu zet ons uit, ga erheen.
Maar doe het.
Ja.
Marilot.
Ja.
Ik ga me toch een bak ellende over jou heen uitstorten. Het is ongekend. Dus ik dacht, ik begin even met een leuk bericht.
Nou, wat heerlijk.
Nu we dit hebben opgeknipt, moeten we eigenlijk ook een jingle voor leuk bericht.
Ja.
Even Lucas de Gier bellen.
Ja.
Oké, het leuke bericht gaat als volgt.
Wacht. Zij doet mij na. Dat wordt de jingle, denk ik. Het leuke bericht gaat als volgt.
Hallo met jullie geweldige podcast. Dit is een leuk bericht in de categorie Big Step for Woman, Small Step for Womankind.
Nah.
Met Madeleine hadden jullie het over bepaalde vooroordelen over vrouwen. Bijvoorbeeld dat ze niet kunnen file parkeren. Nu ben ik niet 's werelds meest natural bestuurder.
Nee.
Nu heb ik niet 's werelds meest natural bestuurder. Ondanks een camperbus gekocht. Dit krijg je als mensen goed kunnen schrijven, dan kan ik het alleen maar slechter voorlezen.
Ja.
Excuses.
Je moet gewoon die komma's goed gebruiken. Stiltes laten vallen.
Tel me meer. Ja. Hoe moet ik dit doen? Oké. Deze persoon heeft een camperbus gekocht. Daar moest ik mee naar de garage. So far, so good. Maar ik moest er ook weer mee uit de garage. Achteruit.
Oh my god.
Langs allerlei potentieel beschadigende of beschadigde objecten. En langs allerlei schots en scheef geparkeerde bussen. En zonder achteruitkijkspiegel.
Hell.
Mannelijke monteur 1. Zal ik het even voor je doen? Maar ik weigerde. Halverwege het voorzichtig en vrij angstig naar achter slalommen bood mannelijk monteur 2 hetzelfde aan. Hoe graag ik ook ja wilde zeggen, ik weigerde opnieuw. Het is potdomme mijn bus. Uiteindelijk ben ik zonder iets te raken de garage uitgekomen. Ik ben erg trots op mezelf en hoop dat ik iets heb kunnen bijdragen aan een beter beeld van deze mannen over de rijskills van de vrouw. Groet, Loes. NPS. Ja, ik zweette mijn ongeluk en die mannen waarschijnlijk ook.
Oh my god, Loes, wat geweldig.
Go, Loes.
Enorm veel bewondering voor je. Ik ben nu, ik kan me alleen maar, want ik ben aan het lessen. Ik weet niet of mensen dit weten in de normale
mensen
podcast.
Mensen die de bonus aflevering, die weten alles over jouw lessen, maar ze weten nog niet
dat ik voor mijn theorie geslaagd ben.
Vanochtend.
Ja, vanochtend. Ik had gisteravond mijn theorie en toen was ik gezakt om 8 uur 's avonds.
Hoeven de mensen.
Jawel, ik wil gewoon graag alles delen. Ook omdat mensen anders dan weer denken van, nou, Marilotte is die meteen.
Je hebt het ook weer in 1 keer geslaagd. Nee, die heeft het gewoon 7 keer over gedaan.
38 keer over gedaan. Ja. 3 keer over gedaan.
Ja, 3 keer zeg je nu.
Ja,
ze heeft echt.
Nee, wel echt 3 keer. En ik was dus de 2e keer ook gezakt, echt op 2 foutjes. Na of zo.
Veel.
Ja, 2 foutjes te veel. Echt super vervelend. En toen dacht ik ga kijken of er morgenochtend nog zo'n tijdslot is. En die was er. Dus ik ging erheen en ik ratte het eruit. En ik had echt maar in totaal 3 fouten. Volgens mij mag je er echt...
Het
echt knap.
15. Dus
ik was echt heel erg trots. Ja, ik weet het niet. Maar ik was ook, mijn hart zakte in mijn maag toen ik zag dat ik geslaagd was. Als in, het was iets positiefs, maar ik voelde zoveel opluchting. Het was vreselijk. Anyway, dat wat Loes doet hier in deze brief. Namelijk achteruit rijden met
zonder achteruitkijkspiegel in een garage.
Ja, nou, dat doe ik je nog niet na, Loes. Nog niet. Dus erg fantastisch. Ik hoop dat misschien volgend jaar om deze tijd te kunnen.
Als je het kan, dan moet je Loes even mailen.
Ja.
Tegen die tijd.
Doe ik. Loes, I got you. Of zo. Laten we ons in die afgrond storten. Waar er net al even kort naar verwezen werd. Nidia, wat is je damn honey no van deze week? Yay! Nou,
er zijn weken dat je denkt, we gaan best wel. Ja, het is best wel oké-ish. Ja, we hebben onze dagelijkse seksisme, validisme, racisme, onze dagelijkse transhaat, onze dagelijkse homo, noem het op. Maar daar zijn we aan gewend met z'n allen. Sortiment, toch? Dus dat je denkt van, nou, echt grote dingen zie ik niet voorbij komen.
Ook al erg dat je dit moet zeggen.
I know.
Ik snap.
Maar ik ben zeg maar niet in de naïeve veronderstelling dat als ik niet een grote demonino heb, dat het helemaal toppie gaat in de wereld. Maar er zijn gewoon weken dat je denkt, oh, hey. Eigenlijk gewoon best wel een prima twee weken.
Ja, is er niks heel kuts gebeurd?
Afgelopen week was niet zo'n week.
Nee.
Nee. Dus sit back en relax terwijl ik kommer en kwel over of op je afvuur. Te beginnen natuurlijk met iets waar we niet omheen kunnen. Want het is dan nu ook echt daadwerkelijk gebeurd. Het landelijk abortusrecht in de VS is teruggedraaid. En jij stuurde mij vrijdag een berichtje. Oh mijn god, het is nu echt gebeurd. En wij wisten dat dat ging gebeuren. We hadden net met Madeleine een hele aflevering over gemaakt. En die zei ook, letterlijk in die aflevering, waarschijnlijk gaat het volgende week afgeschaft worden. Of over twee weken, weet ik niet meer precies wanneer we het opnamen.
Binnen nu en twee weken of zo, zei ze.
En toch schrik je je toch kapot.
Ja.
Toch?
Vond het heel heftig. Ook omdat opeens overal, het bericht was opeens overal. Ik weet niet, het was ook zo'n, het was zo'n domper op de rest van de dag ook. Ja. Wij moesten naar een feestje.
Ja, ons kantoor zit in een broedplaats. En dan mochten dus mensen bij elkaar op visite, zeg maar. Om te kijken van, nou, hier werkt een kunstenaar. Hier werkt een puppetspeler. Of allerlei
dingen.
Vette dingen. En dan konden we dus onze studio opengooien. En dan konden mensen ook vragen aan ons wat ze deden. Fun fact, er kwam een mansplainer de ruimte in.
Oh.
Maar er was eigenlijk dus iets leuks.
Ja.
En toen gebeurde dit. En er was toch wel echt even een soort...
Nou, ik moest heel erg schakelen.
Klap, maar je zal nu daar wonen. En je zal in een staat wonen waar dus allerlei restricties komen. De angst die je dan moet hebben om zwanger te worden. Of het nou gewenst of ongewenst eigenlijk is.
Ja.
Dat maakt eigenlijk niet eens uit. Want ook als je heel graag zwanger wil worden, maar er is een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, of het is een miskraam, of er gebeurt iets. Het is zo eng dat dan wellicht helemaal fout kan gaan.
Ja, het is gewoon niet meer veilig worden nu om zwanger te zijn.
Nee.
Gewoon, of je het nou... Ja, nee, dat is... Het lijkt me doodeng nu om in de VS zwanger te zijn.
Ja, en ik vond ook... als je dus op de social media keek... gewoon rond die tijd. Ik volg denk ik ook wel heel veel mensen die natuurlijk op dit specifieke onderwerp gespecialiseerd zijn of er iets mee hebben of het snel retweeten of doen. Dus maar eigenlijk mijn hele Twitter timeline was eigenlijk allemaal ging helemaal hierover. En dan zag je dus ook heel veel tipdraadjes van bijvoorbeeld verwijder je cyclus tracker app. Ook al wil je een abortus, doe het in alle tijden alsof je het juist niet wil.
Ja.
Dus stel je krijgt bijvoorbeeld een miskraam en noem je dat een miskraam?
Ja, als in...
Nou, stel je, er gebeurt iets waarvan en je vindt dat eigenlijk heel prettig juist dat het gebeurt. Of je of niet opwekt,
ik denk
zeg maar.
Dat gewoon een miskraam heet. Maar goed.
Misschien dat ik nu iets verkeerd zeg. Maar in ieder geval, doe altijd alsof je heel graag wel zwanger had willen zijn.
Ja, en alsof je er alles aan had willen doen om de foetus te redden.
Zorg dat je altijd abortuspillen in huis hebt. Rebecca Gompertz, die heb ik dat op verschillende plekken in verschillende internationale... Op televisie en zo horen zeggen. Ja.
Als in, maar die zijn ook illegaal nu. Of die waren misschien al illegaal?
Ja, zorg dat je het hebt. Zodat als er iemand in je omgeving of jezelf dat nodig je hebt, dan heb je het maar. En waar ik ook wel van schrok, iemand die zei van... degene van wie je zwanger bent, die kan dan misschien wel echt geen ouder willen worden. Maar diegene wil misschien ook wel $10,000. Want je hebt dan dus die verschrikkelijke regeling dat als iemand... de iemand jou verlinkt, zeg maar.
Ja, dus als jij medeplichtig, als jij soort van medeplichtig bent aan het helpen van iemand om een abortus te ondergaan, dan ben je, want dat
ja,
is ook
of dat
nog...
je gewoon kan aangeven van, hey, die persoon die heeft een abort, die gaat een abortus laten doen of die heeft het.
Volgens mij werkt er twee kanten op.
Ik vond dat ook zo
geld,
heftig.
En je bent medeplichtig.
Ja, en ik zag dus ook heel veel advies van vertel het aan niemand.
Ja.
Nou, echt. En dan wordt het gewoon nog veel echter dan het al.
Ja, en ik zag dat, heel veel van verwijder je menstruatie, je cyclus apps.
Ja.
En toen zag ik al dat Clue, dat is de app die wij gebruiken, al best wel snel met een statement naar buiten kwam dat informatie die jij in de app zet in principe gewoon veilig is bij hen. Want
en hun kantoor zit in Berlijn.
Duitsland, ja.
Dacht ik.
Maar toen zag ik al iemand eronder staan van ja, is het dan echt zo dat op het moment, dat weet ik veel, een soort belanghebbende gezaghebbende organisatie in Amerika jou eist om bepaalde data te delen, zeg je dan echt nee?
Maar is dat is het enge, dat weet je gewoon
nee.
Niet.
Dus zelfs bij bedrijven die ik best wel hoog op zit en die ik best wel vertrouw als het gaat over privacy en zo,
ja.
Weet je gewoon niet wat er gaat gebeuren. Want welke wetgeving wordt waar ingevoerd en waar moeten ze zich aan houden? En misschien weet ik veel wat voor boetes ze willen voorkomen of hoe kut het kan gaan met zo'n bedrijf. En dat ze dan uiteindelijk dus wel die data overdragen.
Ja.
Het is gewoon heel eng. En ik denk dat, ja, nou ja, die hele abortus heeft gewoon ook weer alles. Het is gewoon zo duidelijk dat niks zeker is.
Ja,
ja.
Verschrikkelijk. Dan nog twee side notes die ik had. Qua wat ik veel las en tegenkwam. Nou, sowieso, trans mensen werden echt weer massaal uitgesloten in artikelen.
Ja, het ging heel veel over vrouwen alleen maar.
Ja, dus wat een stap terug voor vrouwen, dat soort dingen. De Daily Reminder. Ook trans mannen en non-binaire mensen die hebben met deze shit te maken. Dus noem ze ook in je stukken. Neem het mee.
Hoe moeilijk is het ook? Het zijn twee woorden.
Ik weet het niet. Nee. En de side note 2. Ik las ook best wel veel mensen die dan zeggen van dit is nog maar het begin. En daarvan, ik snap natuurlijk wel dat je dat denkt. Maar please onthoud dat er echt al zoveel anti-trans-wetgeving gaande is. In Florida hebben ze die don't say gay-bill die ze vanaf 1 juli volgens mij gaat die in. Dus dat leraren het met kinderen tot 9 jaar oud niet mogen hebben over gender, geaardheid, seksualiteit en LHBTI-gerelateerde onderwerpen. En die anti-trans-wetgeving die begon al in juni 2015, kwam ik in een stuk tegen. Dit is niet iets nieuws. Het is gewoon al heel lang. Dit is gewoon juist in de lijn der verwachting eigenlijk van al die rechten die worden
teruggedraaid. Denk dus, of... zeg maar, het is niet het begin. Want juist abortus is iets wat een hele grote groep mensen aangaat. En ik denk dat de anti-trans-wetgeving is een kleinere groep mensen. En
daar begin je mee.
Ook al groep mensen die stelselmatig genegeerd wordt. Zoals in artikelen ja. Die dan opeens alleen maar over vrouwen gaan. Dus dan is het makkelijker om die wetgeving erdoor te drukken zonder dat iedereen massaal in opstand komt. Wat gewoon echt ontzettend kut en zuur is.
Ja.
Want ja, je moet niet gaan doen alsof het nu pas gaande is. Dit is al heel lang gaande.
Ja, en we hebben het ook in de aflevering, wat was het? Aflevering 92b, geloof ik.
Ja, dat
daar hebben we toen al dit besproken, maar toen was het op handen zijnde. En nu is het dan echt gebeurd. Toen hebben we het ook wel gehad over, oké, maar wat volgt dan nog meer als dat Roe versus Wade wordt teruggedraaid? En dat zijn heel veel allerlei enge dingen. Het is niet zozeer het begin, maar het is ook niet zozeer een eindstation.
Nee, want dit hele Roe versus Wade gedoe zet een hele hoop. Ja, het is de wet op privacy, zeg maar, wat er in je huis gebeurt.
Ja.
En het zet een aantal andere wetgevingen op losse schroeven. Of in
heel
ieder
veel
geval,
wetgevingen.
Ja, en dan heb je dus bijvoorbeeld over de wet toegang tot anticonceptie, geloof ik. Trouwen, het homohuwelijk.
Ja.
Er was nog, ja, misschien wat anti-trans wetgeving. Ik weet het niet meer.
Nou, hebben dat ook in die aflevering uitgebreid gesproken. Dus ik dacht ook, we gaan het niet weer helemaal benoemen wat hier nou precies zo erg is, la. Want
nee,
dat hebben we allemaal al gedaan.
Ja, maar wat dus wel duidelijk was, was dat een van die rechters van het Hoge Rechtshof, die heeft ook echt daadwerkelijk uitgesproken van, we gaan die wetten ook, of die we gaan die
ook
uitspraken
nog
gaan bekijken.
Ja, heel eng.
En dat klinkt zo dreigend, want dat is echt van, we gaan het terugdraaien. Als het kan, gaan we het terugdraaien.
Ja.
Wel heel eventjes een kleine damn honey yes toevoeging op de abortus is dus...
Een kleine damn honey yes?
Nou ja, het is een grote damn honey yes.
Een enorme damn honey yes.
Maar ik heb me voornamelijk... Nou, anyway. De damn honey yes, de grote damn honey yes voor abortus hier in Nederland... is dat nu daadwerkelijk zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer... hebben toegestemd dat de 5 dagen bedenktijd, verplichte bedenktijd, is afgeschaft. Wat fantastisch is, maar ik bedoel, ik heb het gevoel dat we daar al heel lang blij over zijn. Want de eerste stemmingen in de Tweede Kamer waren in
we zijn
februari.
Er al zo lang blij over nu het dan ook echt daadwerkelijk gebeurd is, zijn we er
ben ik niet
eens meer
blij
om zijn.
Ik heb gewoon het gevoel dat dat al heel vaak genoemd is. Maar goed, in februari heeft de Tweede Kamer gestemd met grote meerderheid. En 21 juni heeft de Eerste Kamer gestemd, ook met meerderheid. Maar ik vond het dus wel eventjes interessant om te kijken wie er dan tegen gestemd
ja,
hadden.
Ja, heel interessant.
Want dit is waarom ik even een kleine damn honey yes, omdat ik ook gewoon, ik vond het wel weer opvallend, want in de Tweede Kamer, en je kan op de website van de Rijksoverheid gewoon opzoeken wie wat gestemd heeft. En ze hebben in de Tweede Kamer een hoofdelijke stemming gedaan, omdat er dus niet per fractie gestemd kon worden, omdat er dus verdeling
binnen de
partijen was. En er
is
zijn...
het niet ook zo, oh, nu ga ik weer dingen zeggen die misschien niet kloppen. Dat er soms bepaald wordt vanuit de partij, hier stemmen we met z'n allen hetzelfde.
Zou kunnen.
Of dat ze zeggen, en nu mag je zelf kiezen.
Dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Ja, ik kijk jou aan.
De DM's alweer binnenkomen.
Ja, kom maar, als jij informatie weet, lieve luisteraar.
Ik geloof dat aan de hand is. En dat het dus hierbij bij sommige partijen, ik weet niet of het bij alle partijen, maar dat ze dan dus zelf mocht kiezen.
Ja, nou, ze mochten zelf kiezen. En in ieder geval... We hebben de bonnetjes. Want in de Tweede Kamer hebben we tegengestemd de BBB.
De boerenburgerbeweging van Caroline van der Plas.
Ja, de SGP, de ChristenUnie. Maar ja, dat zijn dan een beetje de mensen van wie je het verwacht. De FVD, Lid Omtzigt.
Ja,
Pieter Omtzigt.
En ben je wel in de gaten.
Ik bedoel, met je toeslagen ver. Ja, maar...
Maar ondertussen?
Kom maar. Het CDA, helemaal tegen...
Allemaal tegen.
Allemaal tegen, in de Tweede Kamer.
Mm-hmm.
PVV, 7 stemmen tegen en 10 stemmen voor. Dus dat is een behoorlijke verdeling. De VVD, 2 stemmen tegen.
Wie? Namen en rugnummers.
Ja, Koerhuis.
Ja, bouwen.
Ja, en die andere... Thierry, nog iets. Een Thierry.
Je bent on first name basis met deze Thierry.
Ik had zijn naam opgezocht en toen ben ik het vergeten om te schrijven. En in ieder geval de bouwen.
Is dat Aartsen? Dat is denk ik Aartsen geweest.
Thierry Aartsen, inderdaad. Ja, ik weet niet wie dat is. Okay. Daniel Korhout.
Heel goed om te weten.
Maar dit zijn dus mensen die tegen hebben gestemd. En van JA21 waren er ook 2 stemmen tegen. En 1 stem voor. Dus de mensen van JA21 zijn gewoon ook hartstikke conservatief. En dan heb je de Tweede Kamer. Daar hebben de PVV, SGP, ChristenUnie, FVD tegen gestemd. Maar wat ik dus wel interessant vond, is dat het CDA verdeeld was.
Ah.
Want er hebben 4 mensen voor gestemd. De leden Essers, Knapen, Prins en Rombouts. En de rest van de fractie was tegen.
Oké. Okay.
Dat zijn 4 of 5 mensen. Ik weet niet of iedereen er was. Maar dat is dus wel dan in de Eerste Kamer is het dus
progressiever.
CDA progressiever dan in de Tweede Kamer.
Ja, interessant.
Maar goed, dit is ook maar weer eventjes om aan te geven. In Nederland, we leven in een democratie. Jij kan bepalen op wie je stemt. Maar het is dus, zeg maar, zelfs een partij die ik toch wel, ondanks dat ik alles kut vind wat ze doen, zoals de VVD, had ik altijd het idee, die mensen zijn redelijk progressief. We zitten met z'n allen in deze moderne wereld en we zijn voor abortus. Maar dat is dus blijkbaar niet zo.
Na afschaffing bedenktijd.
Ja.
Even het correct zeggen.
Ja, oké. Okay. Sorry.
Ja. Ik had nog even een leuke tweet van Meredith Greer, die ooit bij ons gast was over woede lang geleden, hierover. Namelijk, vond ik heel mooi, niemand zal ooit nog 5 dagen lang gegijzeld worden in eigen lichaam omwille van patriarchale wetgeving. Koop bloemen en drink een borrel op iedereen die ons voorging. Dit is een feestdag.
Ja, dat is het.
Ja.
Het gaat, de wet gaat trouwens waarschijnlijk in per 1 januari 2023.
Ja,
dus
dat
het duurt
is
nog eventjes.
Shit.
Dus tot de rest van het jaar moeten
en
mensen
weet je wat
zwanger
we dan
zijn.
Doen? Maken we er gewoon weer een enorme damn honey yes van.
Oké, okay, is goed. Ja, ik ben hier al 3 keer blij over geweest.
Ja, nog steeds blij. Of dan pas eigenlijk echt blij, maar serieus.
Ja, want dan gaat het in. Ja. Als in, dan is het een wet.
Komen we bij mijn tweede damn honey no. Een beetje inleiding. Ronit Balazs, dat is een journalist die heel lang bij een een uitgever heeft gewerkt. Zij noemt de uitgeverij niet in haar stuk, maar het is obvious wie of wat de uitgever is, namelijk Prometheus inderdaad. Zij heeft daar een stuk over geschreven over over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, maar niet seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar wel duidelijk machtsmisbruik. En dan gaat het dus over de uitgever zelf, eigenlijk de baas van de uitgeverij, de oprichter. Dat is Mai Spijkers. Hij wordt ook niet met naam en toenaam genoemd door Ronit Palash, maar ook daarvan, ook in het stuk wordt geloof ik door de Volkskrant gezegd.
Ja, in de intro.
We weten allemaal om wie het gaat en nou ja, zoiets.
We kunnen allemaal een verantwoording herhalen, ja. Ja.
En deze man, die intimideert, vernedert, kleineert, schreeuwt, scheldt. Hij stelt bizarre eisen aan zijn personeel, zoals altijd bereikbaar zijn. Ook in de avonden, ook in de weekenden, ook op je vakantie. Hij gooit soms met stapels papier. Hij negeert mensen als ze iets gedaan hebben wat hem niet aanstaat. Hij beledigt ze, snauwt ze af. Hij roept, waarom werk jij hier als je iets doet wat niet oké is in zijn ogen? En hij ontslaat mensen eigenlijk op staande voet. Op het moment dat er iets gebeurt wat hem niet aanstaat.
Super onveilig.
Ja, en hij doet eigenlijk alsof zijn werknemers eigendom van hem zijn en geen eigen levens hebben. Ook zoiets, dan staat er voorbeeld in dat hij, als hij dan een werknemer wilde spreken en diegene was aan de telefoon, dan schreeuwde die zo dwars door de ruimte, ophangen! En dan was het maar de bedoeling dat je zo ja en amen en ik luister meteen naar wat je zegt, want jij bent de grote baas.
Bizar. Dat ja. Hele stuk is één grote dat je denkt, what the fuck.
Ja, ja. En ze schrijft dus ook Ronit van, ooit durfde een goed gebekte receptioniste hem na afloop van een personeelsfeestje in niet mis te verstaande woorden aan te spreken op zijn gedrag. De ochtend erna was haar bureau leeg.
Ja.
En ze schrijft ook dat er dus een enorme wisseling is van personeel. Want ja, mensen die raken overspannen, die trekken het gewoon totaal niet.
Sommigen krijgen er ook echt klachten als in stressklachten, ja, slecht slapen.
Traumatische ervaring. Het is gewoon allemaal verschrikkelijk. En wat ik een mooie zin vond, die zij ook schrijft. Hij heeft een paar mensen groot gemaakt, maar vooral een heleboel mensen klein. Het is gewoon een giftige werkcultuur. Verschrikkelijke man. En het interessante aan het stuk is dat ze ook haar eigen rol binnen het in stand houden van die cultuur kritisch dus onderzoekt. Want ze heeft daar 9 jaar geloof ik gewerkt.
Ja.
En ze zegt ook van ja, ik begon zelf ook die dingen te doen. Ze wordt een beetje als soort van lievelingetje van hem.
Ja, ik krijg het idee uit het stuk dat ze een beetje de echte rechterhand is. Of in ieder geval een belangrijk persoon in die.
Maar
in
ook
die...
zij krijgt te maken met al dat gesnauw en genegeer en weet ik wat allemaal. Dat wordt ook allemaal op haar toegepast, zeg maar.
Maar zij heeft natuurlijk ook een soort leidinggevende functie daar. Ja. En zij past dezelfde tactieken toe als hij.
Ja, ja. En ze is dan dus ook dat ze dan bijvoorbeeld tegen haar, als er dan iemand uit haar team zegt van nou jeetje, ik wil misschien niet gebeld worden in het weekend of zo. Dat zij dan ook, hoe zij dan schrijft, triomfantelijk zegt dat het erbij hoorde. Zo gaat het hier nou eenmaal. Hij is wel de beste uitgever van Nederland. Een uniek talent. Want daar wordt de hele tijd door iedereen opgewezen van, oh, Mai Spijkers, dat is echt zo'n genie. En wat is hij toch goed. En hij weet mensen tot sterren te maken.
En ze hebben toch ook, ik zag ook weer het woord markant. Zoals ik dat dan altijd wel eigenlijk zie. Als het over gewoon, dit soort mannen gaat.
Als mensen succesvol zijn, maar eigenlijk ook volledige lullen.
Ja.
Dan wordt er opeens, markant. Ja, dan zijn ze markant. En dan kom je dus blijkbaar met van alles weg.
En dan ben je een genie. Dat is altijd, het is een genie. Ach, zo, dat hoort erbij.
Precies,
het zijn dan mensen die zijn zo, maar ze zijn ook geniaal. En dit is dan wat je krijgt.
En niemand zegt er dus wat van. Nee. Niemand trekt zijn bek open. Er zitten ook allemaal prominente auteurs bij Prometheus. En dit is dus een soort, hoe zeg je dat, publiek geheim? Kijk, ik weet dat niet. Ik zit niet in die wereld. Maar als je in deze wereld werkt, dan weet je donders goed dat dit een hele nare vent is en dat dit aan de hand is.
Ja, want ze schrijft toch ook van, toen ik solliciteerde wist ik al dat ik kut was. Maar dan doe je het toch. En ik denk dat veel mensen die zullen dat wel doen. Ook omdat je bent er volgens mij wel van verzekerd dat je lekker doorstoomt als je daar overleeft of zo.
Dat is een beetje de theorie die mensen hebben die daar gaan werken. Maar bijvoorbeeld ook auteurs. Hij neemt dus ook mensen mee uit eten. En hij schijnt dan ook bekend te staan als de meest verschrikkelijke gast die je in je restaurant kan hebben. Dat heeft geloof ik hoe heet dat? Een cultureel recensent?
Recensent. Een culinair recensent.
Culinair recensent heeft dat geloof ik een keer over hem gezegd. Omdat hij dus ook obers compleet af kan blaffen als het eten of als de wijn hem niet aanstaat. Dus ook als auteur weet je heus wel wat er gaande is. Maar toch zit je daar met je boek. En vind je dat dan dus oké? Okay, of draag je daar een soort van aan bij? En Ronit Palash die onderzoekt dus ook van... Hoe kan het nou dat ik daar zo lang gewerkt heb? En daar heeft ze ook wel een soort verklaringen voor. Van ja, er is gewoon een machtsverhouding. Want als ik weg zou gaan... Ja, wat dan? Ik heb verantwoordelijkheden, ik heb een hypotheek, ik heb een huis. En eigenlijk, waar we het ook met Rasha in het eerste deel van deze aflevering over hadden... We hadden het ook even over werkcultuur en die zorgplicht.
Ja, precies.
En dat er dus inderdaad... Ja, probeer maar eens je werkgever aan te spreken op iets. En Rasha zei ook van, ja, kijken of er nog een baas bovenbaas is. Nou ja, in dit geval is die er niet.
Nee,
hij
nou
is
ja,
de baas. Hij is de eindpersoon.
Als ik haar verhaal... je zou dus denk ik dan een melding kunnen doen of zo bij het college van de rechten van de mens.
Geen idee.
Maar in ieder geval, dit is zeg maar deze Mai Spijkers heeft absolute scheid aan de zorgplicht.
Absoluut.
Dat is wel duidelijk. Want
absoluut.
Ik bedoel, als mensen echt het is een soort van je hebt iets kuts gezegd tegen mij en nu ben je ontslagen, ondanks of je nou een contract loopt,
gewoon scheid hebben.
Je wordt gewoon weggepest
ja.
daar.
Ja.
Dus dat is de zorgplicht mol, denkt hij.
Dat denk ik ook dat hij dat denkt. Ja, ja. En nou, ze vraagt zich dus ook af van waarom bleef ik nou 9 jaar hangen in een giftige situatie? Trotseerde ik zelfs de fysieke klachten? Waarom accepteerde ik mijn eigen onaardigheid? Want ze werd er dus ook een naar mens van
ja.
door daar te werken. Waarom bleef ik hem zo lang verdedigen? En er zit dus ook alweer een soort victim blaming in richting zichzelf. En dat denk ik herkenbaar voor mensen die in een soort toxische situatie, dus ook bijvoorbeeld bij partnergeweld of dat je dus voor jezelf gaat zitten.
Je bent er al
onderdeel van. Ik bleef zelf in die situatie hangen. Heb ik het mezelf dan ook eigenlijk ja. aangedaan? Dat zeg
maar.
Maar
het heeft me overlap met gewoon heel erg veel. Wat is het? Grensoverschrijdend gedrag. Alles seksueel grensoverschrijdend wat we kennen. Gewoon alles wat er. Weet ik veel wat er nu naar buiten komt over de turnwereld.
Ja.
En alles over de voice. Het is volgens mij allemaal hetzelfde omdat mensen zo'n schuldgevoel ja. hebben van. Ik zit hier al in, ik ging erin mee.
En ik heb er ook zelf aan bijgedragen
dat
eigenlijk.
Dat ook, want dat lees je ook heel goed terug in haar stuk. Van,
ja.
van ik was er onderdeel van. Dus in hoeverre ben je dan nog een slachtoffer?
Ja.
En dat het gewoon heel moeilijk in je hoofd soort van een plek krijgt. Denk ik.
Maar kijkend naar The Voice, want dat was of eigenlijk de boze aflevering over Voice. Dat was een soort van doorbraak voor haar. Omdat ze dus heel veel parallellen zag. Want iedereen wist ervan, niemand deed zijn mond open. Niemand kwam in verzet of nam het voor je op. Er was sprake van een machtsverhouding. De meerderheid in het bedrijf had er last van. Het waren geen eenmalige uitbarstingen, maar er was sprake van een patroon. Macht werd oneigenlijk ingezet. Grenzen werden steeds verder opgerekt. En eenmaal thuis bekroop me een gevoel van onrecht, van trauma eigenlijk. Maar wat eigenlijk interessant hier aan is, is dat dit dus, hier lezen we nog niet veel in ieder geval over. Dus dat seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat wordt al wel meer besproken en ook meer als onacceptabel gezien.
Ja.
Maar deze vorm van grensoverschrijdend gedrag, ik heb toch het idee van daar mogen we echt wel met z'n allen ook veel harder in zijn in het afkeuren daarvan. En Palash die schrijft van we hebben eigenlijk zulke excessen genormaliseerd. Ook bijvoorbeeld met die Gordon Ramsay.
Ja, die dan heel hard aan het uitschelden is.
Ja, en dat vinden we dan, nou we niet, ik niet. Maar mensen vinden dat leuk om naar te kijken. En vinden dat dan grappig of zo.
Ja.
Dat soort manieren van omgaan met mensen. Dat zouden we met z'n allen niet moeten pikken. Dus Palash die zegt ook, ik doe hierbij een beroep op ons, werknemers, op de maatschappij. Wij komen voor de rechter. Wij zijn het die bepalen of gedrag acceptabel is of dit nou eenmaal is hoe het gaat. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we ons daarover uitspreken, dat we niet wegkijken, dat we het veroordelen. In de spiegel kijken, dat we het niet goed praten, dat we het niet normaliseren. Dat we nooit accepteren dat dit nou eenmaal is zoals het hier gaat.
Ja,
en dat mooi. Vind ik wel echt een hele goede boodschap. Maar...
Ja, dit was dus nog niet de volledige Tammany No.
Dit was toen niet echt een no. Want de no was dat er een reactie kwam van Delphine Lecomte, gepubliceerd door de Volkskrant als opinie. Dat is een dichter, Delphine Lecomte. Opinie, moet My ik kan het niet uit.
Ja, ik heb
hetzelfde. My Spijkers nou ook al lief, koddig en kleurloos zijn? Laat hem in zijn waarde. Nou, sorry. Laat hem in zijn waarde. Hoe bedoel je laat hem in zijn waarde? Heb je het stuk wel gelezen? En dan schrijft ze dus, Mai Spijkers ligt onder vuur. Hij is het zoveelste slachtoffer van de puriteinse, totalitaire, nietsontziende, dogmatische, humorloze hashtag MeToo-beweging. Altijd ook dat humorloos, hè?
Ja.
Heb je onze boeken wel eens gelezen? We zijn fucking hilarisch.
Wij zijn hilarisch.
Nee, maar hoezo slachtoffer? Hoe is hij slachtoffer in dit? Er is één auteur weggegaan. Die was volgens mij voor dit stuk al... had ze al een gesprek gehad met Mai Spijkers. Er veranderde niks. Toen is zij weggegaan. Maar al die grote namen, die zitten daar gewoon. Zoals Connie Palme, Sigrid Kaag. Zeg maar grote namen zitten daar gewoon massaal. En die zijn niet aan het opstappen.
Echt bizar.
Die vinden het allemaal wel best. En deze dichter, Lecomte, die schrijft dus dingen als... grensoverschrijdend gedrag is subjectief. Hufterigheid is universeel. Ploeterigheid is vervelend. De hitte is ook vervelend.
Oh. En ja, wat staat hier nou echt? Want er is door dat hele ding is echt moeilijk heen te komen. Ja, maar
alle rijtjes bijvoeglijk naamwoorden maken het niet makkelijker om het allemaal te lezen. Ik weet niet waarom ze dat doet. Misschien is het kunst.
Het zal wel kunst zijn. Maar de onderliggende boodschap is gewoon, stel je niet aan.
Ja, want ze schrijft dus ook nog, als er iemand een hand op mijn linkerborst legt, dan glunder en bloos ik en haal ik mijn schouders op. Terwijl een brozer, fragieler, preutser, ernstiger wicht dan ik misschien moord en brandschreeuwt en de politie erbij haalt. Wat knap.
Ja.
Als jou dat overkomt, aanranding, dan glunder jij en bloos je. Maar applaus.
Jij hebt daar dus blijkbaar geen last van. Andere mensen wel.
Je bedoelt
dus...
broze, fragiele, preutse wijven.
Ja.
Wat is dit? Hoe kan de Volkskrant dit ook met een serieuze... dit publiceren? Ik weet gewoon niet wat er gebeurt.
Zou dat vanuit een idee zijn gegaan van... twee kanten belicht.
Ik weet het niet. Ik vind het verschrikkelijk. En dan, dit was helemaal erg. Zij vond het dus ook nodig om uit de doeken te doen... wat haar inziens dan wel erg genoeg was... om een dergelijk essay te publiceren. Van nou, als dit of dit je overkomt, dan mag je wel zo'n stuk schrijven. Het is grafisch en het is seksueel geweld. Dus skip de volgende zin als je het niet wil horen. Of praat er even doorheen. Zet je koptelefoon af. Dan komt ie. Mai Spijkers heeft Ronit Palash niet anaal gepenetreerd met een courgette, nog met een koolrabi.
Wat staat
what
hier?
What the fuck? Ja. Nou, ik weet gewoon niet. Nou, en het is echt gewoon precies de dingen die mensen zeggen om dit soort gedrag in stand te houden. Want het is victim blaming at its finest. Het is een heel sterk staaltje van bek houden, want het kan nog veel erger.
Ja.
En het is wederom eigenlijk waar Ronit Palash zelf al voor waarschuwt. Dit is eenmaal hoe het is. Het hoort er nou eenmaal bij. Het is misschien vervelend, maar er zijn wel ergere dingen. Vervelende dingen horen bij het leven.
En dit is dus ook heel erg van... ja, er was geen seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Precies.
Want dan was het wel erg.
Ja, dan was het erg. Maar nu...
Maar nu is het niet... ja, is meer gevoel. En dat is zeg maar... daar gaat het zo mis. Want
ja.
En dit is... nou ja, nu moet ik inderdaad dat gesprek met Raja... is ook dat je dus... je moet je veilig voelen op je werk. En als dat niet zo is, dan gaat er iets mis. Dan doet je werkgever het niet goed.
Nee,
maar
en dat is niet oké.
Het is hier natuurlijk...
En er wordt met zo'n tekst dan weer helemaal gedaan... alsof Palash dit dan niet had mogen schrijven of zo. En dan was er ook nog deze tweet van Sylvia Witteman. Daar is ze weer. Die schreef... enorme lap tekst over wat iedereen al heel lang wist. Mai Spijkers is een succesvolle, maar nogal lompe uitgever. Verstikkende angstcultuur, wel ja. En dan blijf je toch 9 volle jaren voor zo'n man werken. Kom op, zeg.
Zo'n victim blaming.
Oh, gewoon my god.
Geen oog hebben voor, weet ik veel, angst die je kan voelen.
Ja.
Verantwoordelijkheden die je hebt, je baan wil. Of dat je ontslag neemt en dat hij misschien het jou onmogelijk gaat maken... om ooit nog een andere baan te
precies
vinden. Want weet je hoe klein de fucking uitgever... Dat weet Sylvia Witteman wel, dat de
tuurlijk
uitgeverijwereld hartstikke klein is.
Tuurlijk.
Nou ja, en deze zin nog uit die column van Delphine Lecomte. Hij moest uitstekende, adembenemende, roekeloze, vernieuwende, subversieve recalcitranten boeken uitgeven. Wat hij heeft gedaan en wat hem nu onmogelijk gemaakt
onmogelijk
zal
het gaat het hem wordt
niet
hem onmogelijk gemaakt. Het is zo, dat stuk is zo niet te doen. Maar waarom? Wat drijft het om? Wat drijft mensen om het te gaan opnemen voor zulke nare types?
Ik weet het ook
is dit
niet
een soort van in
krijg
het goede
je geld?
Ja, wil je uitgegeven worden door de beste man? Wat is het precies? Waarom heb je? Waarom moet je die tweet plaatsen? Waarom?
Hoezo wil je niet ook gewoon bij... Ik bedoel, je wilt toch ook bij een uitgeverij... waar de redacteuren blij zijn... waar de receptionisten blij zijn... Waar...
Is het niet een soort cool girl, weet je wel? Zo van, ik vind het allemaal
zo
niet erg hoor.
Ja.
Ja, voor mij mag je me gewoon lekker aan. Dat is helemaal oké.
Ik ga glunderen.
Godverdomme.
Ja.
Echt, spreek de daders aan, niet de slachtoffers. Hoe vaak moet een mens dit nog zeggen? Dit is toch ongekend? Damn Honey No, nummer 3.
Yeah.
3. 3. Boeren.
Boeren.
Boeren die urenlang wegen bezet houden. 100 knotwilgen omzagen. Vuurwerk gooien naar hulpverleners vanaf een viaduct. Intimideren bij huizen van ministers. Zelfs door een politieblokkade breken 's avonds bij het huis van een minister. Wat de fuck gebeurt er? Ik walg van deze mensen.
En also, hoe kan het in het nieuws... Nee, dat worden neergezet alsof het allemaal hartstikke leuk gezellig is. Want ik lees dan actievoerende boeren weer op pad. Wat?
Weer op pad. Lekker weer eventjes vuurwerk naar mensen gooien. Lekker weer eventjes knotwilgen.
Ja.
Die niks hebben misdaan. Knotwilgen die gewoon daar gezellig staan te knotwilgen.
En
omzagen.
Ook gewoon ook heel volgens mij zeldzaam zijn of moeilijk. Of
ja, ik heb geloof ik met vrijwilligers die houden dat dan geloof ik in stand. Maar ook... Fucking climate change. Bomen die zijn helemaal top. Want dat zorgt ook voor verkoeling. En dan ga je even 100 bomen die daar al weet ik veel hoe lang staan wegzagen. Wat denk je?
En dan tweet Arjan Noorlander. Een weg vol met trekkers. Maar vooral een prima sfeer bij de boerenactie bij de Tweede Kamer.
Ook een prima sfeer voor de mensen die in de file staan. Omdat ze naar het ziekenhuis willen, maar dat nu niet kunnen.
Ik vind het echt mindblowing.
Nou, echt. Maar kijk, Ik walg van de acties. Ik snap protesten. Ik ben all voor protest. Maar ik denk dat er bepaalde grenzen zijn. Een grens is bijvoorbeeld niet door een politieblokkade breken 's nachts bij het huis of 's avonds bij het huis van een minister. Lijkt mij een grens.
Niet mensen gaan intimideren.
Maar ik walg ook echt van de manier waarop de politie het toestaat. Waarop Rutte tot voor kort weer niks van zich liet horen.
En dat is zo... En dat er de schuld weer wordt gegeven aan een kleine groep.
Nee, precies. Maar dat wou ik ook zeggen. Ik bedoel, het is zo obvious hoe de witte boer dus beschermd wordt. Als een soort van mascotte van Nederland of zo. Nou, witte boeren, maar dat zijn... Of nou, niet wit. Zij zien natuurlijk dat zien zij dan zogenaamd niet. Maar gewoon gezellig, die boeren. Die
ja,
doen
die
toch
zorgen,
niemand
die
kwaad.
Werken op het land
het
en die zorgen voor het eten.
Rutte, die ziet dan die beelden van de boeren bij het huis van minister Van der Wal. En dan zegt hij... Dit is een kleine groep boeren. En het gaat echt alle grenzen te buiten. Meteen nuanceren. Meteen zeggen het is een kleine groep boeren. Die kleine groep boeren die terroriseert heel fucking Nederland. En er gebeurt gewoon niks. Ook hier, aanvraag voor een extra spoeddebat over boerentour wordt niet gesteund door de SP. Marijnissen die keurt geweld af, maar heeft begrip voor wanhoop en woede.
Nou.
Sorry, je kan prima begrip hebben voor wanhoop en woede. En ook echt inzien dat dit echt niet kan, zoals wat hier nu gebeurt.
Ik denk, zeg maar, bij alle protesten waar ik ben geweest, als je het bijvoorbeeld hebt over Black Lives Matter, vrouwendinges, International Women's Day, Mars, ja, genoemd die vrouwtjes. Al die demonstraties, als daar dit geweld was gebruikt, of deze intimidatie en zo, dan, sorry, maar dan was de wereld echt te klein geweest.
Echt hoor. Ik had ook gelezen dat er boeren, die waren naar een of ander politiebureau gereden om Pieter Jan en nou, nog twee super
ja,
white namen
uit de
gevangenis te halen. Nou, je moet het eens proberen als je nou Mohammed heet of noem het maar op. Want het is echt, nou, echt die maat waar, ongelijke maat waar, dat is, nou.
En dat ook gewoon ontkennen of niet willen inzien.
En ook wel veel mensen die zeggen, nou, ik snap het niet. Ik snap niet waarom er nu zo weinig gedaan wordt. Nou,
ik snap het wel.
Het heet racisme.
Ja, precies. En ik vind het ook gewoon, ik kan niet goed sympathiseren met deze groep ook. Omdat, ik weet niet, een vijfde van de boeren is miljonair.
Een vijfde, ja, kan wel. Ik weet niet meer wat het precies,
ongeveer
maar heel
18%
veel.
Of zo.
Vergeleken met andere sectoren is het bizar hoog.
Ik had het opgezocht. Vergeleken met, ja, precies. Want ik moet eventjes scrollen hoor. Maar even kijken, hier, 18% van de boeren is miljonair. Dit was een tweet
8.
Van...
18. Wat zeg je?
18%
ja, okay,
van de
ja.
boeren is miljonair. Dit is een tweet uit 2018 van CBS-onderzoeker Van Mulligen. En ter vergelijking van alle werkenden is 1,5% miljonair. Dus ja. Van de boeren 18%. Dat is echt significant meer. En het gemiddelde besteedbaar inkomen van een boer komt op 42.000 euro. Terwijl de gemiddelde werkende het moet doen met 34.000 euro.
Ja.
Nou, dit is een paar jaar geleden.
Weet je wat ook een fun fact is?
Nou.
Er wordt 32 miljard aan belastinggeld ingestoken in deze sector. Subsidie-wise.
Ja, dus er wordt zeg maar aan boeren gevraagd. Luister, er is een probleem met het milieu.
Laten we
er
wel
weten. Er is
een
probleem met stikstof.
Dit probleem is al jaren bekend.
Ja, als
is
in
al decennia.
Tientallen jaren bekend.
En het is niet dat de boeren dat niet weten. Het is dat er heel veel mensen, en dat zijn niet alleen de boeren, ook de overheid, zoiets hadden van
Later zorg.
Lekker groeien, lekker kapitalisme, lekker geld.
Als je hier trouwens een goed tweetje over wil lezen.
Tweetje?
een goede tweet, draadje wilde ik zeggen, sorry. Ja. Een goede, goed draadje over wil lezen op Twitter.
Genuanceerd en wel.
Genuanceerd en wel.
Als wij dat dan niet doen.
Ja, precies, want wij zijn gewoon kwaad. Ja. Maar Bot Jellema, die kan daar uitstekend iets over vertellen. Hij komt zelf ook uit een boerenfamilie en heeft er uitstekende kijk op.
Uit Friesland.
We linken wel eventjes, want lees dat en dan denk je echt, what the fuck.
En Bot Jellema is uiteraard onze zeer gewaardeerde podcastcollega van de Eeuw van de Amateur.
Ja, love you, Bot.
Toch wel een van mijn allerlievelingspodcast. Toch even zeggen.
Ja, en nu?
Ik heb er nog eentje.
Oh, ja.
Fatima Abouluafa, haar naam zou je eerder gehoord kunnen hebben in deze podcast. Ja. Want zij is de voormalige politiechef en klokkenluider die racisme en discriminatie bij de Haagse en Rotterdamse politie aan de kaak stelde. Zij is ontslagen. Nou, er is toen een rechtszaak geweest. En de uitslag, hoe zeg je dat? Het is bekend wat daar dan de uitspraak op is. Ze is terecht ontslagen, want er was sprake van onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding. En Marcel Hane, die heeft daar een stuk over geschreven, die zegt: slecht nieuws voor klokkenluiders binnen de politie. Onderwerpen met een mogelijk grote maatschappelijke impact mogen alleen publiekelijk aan de orde worden gesteld na overleg met leiding. Aldus rechtbank Den Haag.
Dit is zo weird. Want dan de leiding gaat natuurlijk nee zeggen over. Het is.
En ook hier hebben we het uitgebreid over.
We hebben net die
racisme, discriminatie bij de politie.
We hebben net die docu besproken over de blauwe familie.
Ja.
En alles. Het is echt een giftige cultuur.
Ja.
En dan wordt je het hier nog moeilijker gemaakt.
Ja. Want wat had Abouluafa nou gedaan? Ze had op Instagram in 2019 een post gemaakt waarmee ze, geloof ik, had geklaagd over misstanden bij de politie. En ze had in de NRC geklaagd over een groep rotte appels van zo'n 15 agenten van een specifiek politiebureau. Die buitensporig veel geweld gebruikt tegen burgers. En de agenten noemden zich in een appgroep volgens haar Marokkanenverdelgers.
Ja.
En dan noem je deze agenten rotte appels. En dat is blijkbaar. Dat mag je dan dus blijkbaar niet zeggen?
Nee, na overleg met de leiding.
Oh my god.
Ja, echt bizar.
En dan de laatste klapper. Johan Derksen krijgt een dagelijks avondprogramma bij Radio Veronica. Dat waren al mijn damn honey knows. Ik was echt. Ik ben boos.
Ja.
En het is goed dat we op vakantie gaan en ik enigszins een klein beetje wellicht hopelijk afstand kan nemen van al deze dingen, want
ja, want jij was bezig met je damn honey nose en toen
ik had er al meerdere en dan kwam dit
dingen,
weer en dan kwam dat weer
en toen heb je Twitter afgesloten en dat leek me
toen dacht
alleen
ik,
maar
ga ik ook niet meer verder induiken want
het enige wat je kon doen
op.
Ja, de wereld is gewoon extra kut de afgelopen weken geweest.
Sponsortijd.
Er is een nieuwe vleesvervanger in Nederland, namelijk Meatless Farm.
Meatless, dat klinkt top, want we zijn helemaal klaar met alle narigheid rondom vlees en klimaatverandering.
Meatless Farm heeft een breed assortiment aan allerhande producten, van burgers tot worstjes en van gehakt tot nuggets.
Tell the lady I want the nuggets.
Ik hoor al dat jij helemaal aanslaat op de nuggets, maar ik snap dit niet.
Tell the lady I want the nuggets.
The lady doesn't get the joke.
Oké, wij zitten echt heel duidelijk in andere Instagram reel algoritmes, denk ik. Want ik hoop dat andere mensen dit dan wel snappen, want anders is het een beetje een rare grap. Anyway, ik hou van de Meatless Farm Nuggets. Want kijk, jij werd helemaal blij van dat gehakt vorige keer. Ik wil gewoon lekker snacken. Met een nugget en met lekker een beetje saus. En Meatless Farm die heeft het dus voor elkaar gekregen om mijn long lost nugget friends weer terug in mijn leven te brengen. In deze overheerlijke vega vorm. En je kan mij gewoon niet blijer maken.
Ook niet als ik zeg dat ze ook schnitzels hebben die helemaal de schnitzel zijn.
Ja, dacht ik, maak ook nog even grap.
Ja,
je kan me dus nog wel blijer maken, want ik hou ook van een schnitzel.
Ja, nou, dan
met een beetje curry of zo.
Dan top ik altijd.
Ik hou gewoon van dit soort dingen.
Dan top ik, nee. Beetje mayo, beetje curry, pindasaus.
I love it all.
I love it. Ik ga alles wat we loven nog even aftoppen met een heerlijke aanbieding en korting. Ga naar crisp.nl/code/damnhoney op je telefoon. En ontvang bij Crisp, de online supermarkt app voor knettervers eten, nu gratis het gehakt van Meatless Farm. En als nieuwe klant van Crisp ontvang je ook nog eens €15 shoptegoed cadeau.
Het is geweldig.
Ja. I know. Nou, je vindt de link ook in de show notes op damnhoney.nl als je dit allemaal weer vergeten bent.
Hey lady! Ik zet het filmpje ook wel even in de show notes.
Okay.
Komen we toch eindelijk bij een een zonnestraaltje in deze aflevering. Maar net had je al een flinke straal met de afschaffing van de verplichting.
Heel klein demmetje
in jouw beleving. Ja, vertel. De grote demmetjes.
Ik heb echt moeten zoeken. Want ik las ook alleen maar die shit dingen. En toen dacht ik, nou, niet iedereen heeft in ieder geval werk. Maar ik ook, want ik moest dus heel erg zoeken. Maar ik heb iets positiefs gevonden.
Ja, was het ook niet leuk?
Nee, het was niet
dat
leuk.
Begrijp ik, ja.
Nee, ik zag nergens meer de yes van in. Dat was niet leuk.
En nu zag je de yes?
Nou ja, ik zag uiteindelijk de yes in van dit, namelijk. De KNVB gaan oranje voetbalvrouwen dezelfde premies betalen als mannelijke internationals.
Yay! Ja.
En,
it's about time. Lekker bezig, KNVB.
Ja, maar tegelijkertijd, ja, ik zit gewoon heel erg in de alles is kut en niks is een yes. Want ik vind het ook gewoon belachelijk dat het niet zo is. En dat je dus
nog
zo hard
was.
Moet, ja. En dat je dus zo hard moet knokken en dat dan dit een headline is op NOS. Yay, vrouwen.
En dat
is
ik zit te juichen, ja.
En dan denk ik, nou, oké, is goed. Maar goed. Anyway, de voetballers van het Nederlands vrouwen- en mannenteam worden vanaf 1 juli met dezelfde basispremies beloond. En wat valt er onder dit soort premies? De KNVB schrijft, denk daarbij aan het gebruik van naam- en portretrechten en de inzet voor het maken van nieuw foto- en videomateriaal van speelsters van het Nederlands vrouwen.
Dus dat meen je niet?
Ik ben serieus heel erg in de war. Want ze zeggen namelijk ook van de KNVB ziet het besluit als een eerste stap en hoopt in de toekomst ook de externe vergoedingen voor de vrouwen die direct uit de markt moeten komen, dus FIFA, UEFA, tv-rechtenhouders, fors wordt opgehoogd. Dus ik denk dat de KNVB dat wat zij betalen, dat is dan dus nu gelijk aan de mannen.
Yeah.
Maar ik heb het gevoel dat dat dus echt maar een heel klein ietsje is.
Maar ik begrijp hieruit dus ook dat ze bijvoorbeeld dus weigerden om video- en fotomateriaal van de vrouwen te maken.
Niet voor hebben betaald of zo? Ik heb geen idee. Want dit is wat er staat. Het gebruik van naam en portretrechten en de inzet.
Oh, dus als je op de foto wordt gezet dat je dan betaald krijgt?
Ja, dat denk ik. Dat het,
nou ja, oké. Okay,
nou ja, in ieder geval, ik vind het allemaal nog niet zo yes klinken. Maar eerlijk gezegd, ik snap het ook allemaal niet zo. Want wij hebben bijvoorbeeld in ons... Het is moeilijk, maar sowieso hoe het zit met die onderverdeling. Ja, je kijkt mij nu grappend aan. Maar wij hebben wel eens voor een boek voor shit waar je als vrouw mee moet dealen.
Ik weet er alles van. Het is verschrikkelijk.
Ja, oké. Hebben wij uitgezocht, zeg maar, van waar het vrouwenvoetbal dan staat bij de KNVB. En ten tijde van schrijven van shit, en nou, we hebben het dan over december 2021, toen hebben we volgens mij het boek herzien, hebben we nog gecheckt bij de KNVB of vrouwenvoetbal nog steeds onder het amateurvoetbal valt. En dat is zo. En volgens mij is dat nu nog steeds zo. Dus dan kan je wel zeggen, oh, hoi.
Meen je niet?
Nou, ik kan dat dus niet vinden op die fucking site.
Nee, maar ze zijn er heel onduidelijk over, want als je helemaal zit te bellen met mensen van klopt het dat vrouwenvoetbal onder de amateurtak viel? En dat was zo, ja.
Ja, maar als je dus nu, want ze hebben dan kvb.nl en dan kan je zo klikken op amateur. En dan is er zo van pupillen, bladibla, vrouwen en meisjes. En dat is gewoon nog steeds zo. Dus ik heb het idee dat het nog steeds zo is.
KNVB, we're watching you.
Maar het is ook een beetje van, weet jij helemaal hoe het zit met betaald voetbal, amateur, prof. En je hebt er een duidelijk overzichtje van. Kom maar mee door, want ik snap er geen kut van. En uiteindelijk, maar goed. Dus het is goed nieuws dat de KNVB in ieder geval heel actief bezig is met het gelijk trekken van die beloningen.
Ja.
En ik denk dat KNVB daarin ook echt wel het voortouw moet nemen. Want ja, zij zijn een soort van toch een beetje de basis van waar voetballers natuurlijk terechtkomen als je gaat voetballen. En zeker als je dat meer professioneel gaat doen, dan kom je bij de KNVB terecht. En dan is het handig als die in ieder geval jou hetzelfde waarderen als mannen.
Ja. Zich wel leuk altijd. Als
en ik vind het ook gewoon een beetje van de KNVB heeft ook wat goed te maken daarin, want die voetbalbond heeft de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal niet per se goed gedaan in het verleden. Want voor 1971 zag de KNVB geen hel in voetballende vrouwen. Vrouwen moesten echtgenoten, moeder of geliefden van voetbalspelers zijn. Dus ik bedoel, ja, je hebt ook wel wat goed te maken als voetbalbond. Ja,
eigenlijk zouden ze veel meer betaald moeten krijgen dan de mannen.
Ja. Ik ben dus heel benieuwd of ik terecht, zeg maar, semi blij ben hiermee.
Ja, of dat het. Nou ja, nee,
omdat
natuurlijk
het
is het goed.
Is.
Natuurlijk is het heel goed nieuws voor vrouwen die er zijn. Ik bedoel, zij hebben te maken hiermee.
Ja.
Dus
ja.
Natuurlijk is het dan goed nieuws. Ook al is het een kruimel, het is toch iets wat je krijgt.
Ja, ja, nee, dat is
alleen
waar.
Belachelijk dat je daar blij om zou moeten zijn, want je had het al lang moeten hebben. Dat is het meer.
Ja. En heel eventjes nog een klein tippie van een docu-reeks die er aankomt. Die heb ik dus nog niet gezien, want hij komt 4 juli tot en met 7 juli op tv.
Ja, want het EK begint 6 juli.
Ja, 6 juli begint dat. En er komt een documentaire reeks uit Op weg naar de top. En dat is een reeks over de voetbalvrouwen. Of over voetbalvrouwen. De emancipatiestrijd van vrouwelijke voetballers. Daar heb je bijvoorbeeld ook Daphne Koster, de manager van de Ajax-vrouwen, komt daar aan het woord. Wat zij dan dus bijvoorbeeld weer zegt, is dat vrouwen, voetballende vrouwen bij Ajax, wisten al lang van Mark Overmars en van zijn grensoverschrijdende gedrag en zijn dirty dingen. En dat er dan dus toch, zeg maar, niet de vrijheid is gevoeld of de veiligheid is gevoeld om daar iets over te zeggen.
Ja,
en dat
macht, het gewoon, hè?
Ja, precies. Dus ik denk, dit wordt ook gewoon sowieso weer een reeks waarin je ziet...
Die vrouwen hadden ook gewoon kunnen blozen en glunderen op het moment.
Ja, dat is wel waar.
Van deze man kreeg op een negatieve manier.
Ja. Nou, in ieder geval, documentairemaakster Mildred Roethof zegt over de docu... Meisjes die het willen maken in de voetballerij worden geconfronteerd, maar met enorm veel hobbels op hun pad. Dat begint al bij amateurclubs waar meisjesteams veel minder aandacht krijgen. Maar vrouwen die de top hebben bereikt verdienen vaak nog steeds geen stuiver. Pas deze maand kondigde de KNVB aan dat de basispremie die mannelijke en vrouwelijke internationals ontvangen gelijk wordt getrokken. Ja, nou, eigenlijk vind ik het gewoon allemaal nog een beetje treurig.
Dit was aflevering 96 deel B. De show notes vind je op dermoney.nl/aflevering-96b.
Ja, goed gezegd. En ook hier nog even bedankt Daniel van de Poppen voor de edit. Lucas de Gier voor de jingles. En Lisbeth Smit voor de website.
En in deel A kondigden we het al even aan. Maar hier ook nog maar even. Wij gaan met vakantie.
Oh my god.
Ja.
Ja.
Nou, heerlijk. Ja, jawel. Ja. Nou, dat is juist wel aan.
Wat ga je doen?
Ik ga de Sims spelen, heb ik bedacht. Mm-hmm. Net als mijn 15-jarige zomervakantie gaat ook deze zomervakantie compleet in het teken staan van de Sims.
Ja, goed zo.
En ik ga een paar dagen naar Vlieland.
Oh, heerlijk.
Jij?
Ik ga in letterlijk in een hutje op de hei zitten. In Drenthe. En ik ga naar Wildenburg.
Met cadeautje.
Ja, met cadeautje. En ik ga naar Wildenburg.
Leuk.
Wat leuk.
Wat moeten die arme schatten van luisteraars zonder ons?
Onze boeken lezen. Onze boeken lezen of luisteren. Zelf een podcast starten, kan je ook doen. Je zoekt het maar uit eigenlijk.
Maar we hebben wel iets voor ze klaarstaan, hè? Op 16 juli.
Absoluut.
Denk je ook dat ze helemaal zo...
Wat hebben jullie klaar?
Ja, het is heel coulant van ons dat we dat gaan hebben. We zien jullie weer echt op 30 augustus.
Augustus?
30 juli. En we zien ze ook helemaal niet. Zij horen ons.
Ja. Of niet, als je niet luistert.
Zelf weten.
Ja.
Doei.